De letter dood, maar de geest maakt levend. Dat is best wel een spannend zinnetje, vind ik in elk geval. Want waar brengt ons dat? Wordt de wet hier weggezet? Gaan we een beweging maken van aan de ene kant letterknechterij, naar de andere kant van geestdrijverij? Zijn dat totaal verschillende werelden? Die wereld van de letter en de wereld van de geest. We gaan er naar luisteren vanmorgen. Intens luisteren naar dat ene zinnetje. En voor de aardigheid wil ik de Griekse woorden ook even gebruiken die er staan, omdat we ze wel kunnen herkennen. Letterlijk staat er gramma maakt dood en pneuma maakt levend. Gramma, dat kennen we wel van grammatica. Pneuma kennen we van pneumatische boor. Heeft te maken met wind. En de grootste vraag is misschien wel, wordt hier nou bedoeld met die letter? Wat wordt nou bedoeld met gramma? Maar daar gaan we niet mee beginnen. We gaan eerst ons de vraag stellen, wat wordt er eigenlijk bedoeld met pneuma? Wat wordt er bedoeld met de geest die leven maakt? Wie is eigenlijk die geest? Want we hebben het er de laatste tijd veel over de Heilige Geest. En soms veronderstel ik misschien wel een beetje dat we wel weten wat de geest is of wie de geest is. Dus laten we daar eerst bij stilstaan. Wie is nou eigenlijk die pneuma? Wie is die geest? En dan probeer ik dat zo samen te vatten. Geest, dat is de krachtige en levendmakende tegenwoordigheid van God. Geest is dat God aanwezig is. Dus geest is niet dat wij ideeën hebben over God. Geest is ook niet dat er een God ver weg is. Nee, geest betekent dat God aanwezig is. Krachtig, vitaal, genezend, troostend, helpend. Overal waar de geest is, is leven. Daar gebeurt wat, daar is dynamiek. Dus geest is God die aanwezig is. Geest is de levende liefde tussen de Vader en de Zoon. Als je het werk van de geest wilt begrijpen of samenvatten, dan is een van de dingen die je daarover ook kunt zeggen, dat de geest het is die ons uitnodigt, ons binnentrekt als het ware in de liefde tussen de Vader en de Zoon. Want er is tussen de Vader en de Zoon ongelooflijk veel liefde. Dat stroomt het van liefde. En de geest is nu degene die zegt van ik wil jullie binnennodigen in de liefde van de Vader en de Zoon. En daar is het leven. Dus geest, pneuma, is de levendmakende aanwezigheid van God in onze levens. God niet alleen maar als denkbeeld, maar God als ervaring. God die iets doet in je leven. En als Jezus zegt, ik ben het leven. En als Jezus zegt, ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid, dan kan Jezus dat alleen maar doen omdat hij vol is van de geest. Want dat is een van de belangrijkste kenmerken van Jezus Christus die op aarde was. Hij was vol van de geest. Niemand voor hem en niemand na hem zal ooit weer zo vol zijn van de Heilige Geest als Jezus Christus. Dus als we zo stilstaan bij die tegenstelling, want dat lijkt het te zijn, tussen gramma en pneuma, dan komen we er eigenlijk achter dat de basistegenstelling die niet is die tussen letter en geest, maar tussen dood en leven. Dus tussen dood en leven, dat is de fundamentele tegenstelling waar Paulus het hier over heeft. Dood staat voor doodsheid, dorheid, dingen die in stenen staan gegrift. zonder enige beweging. En leven staat voor de geest, voor beweging, voor ruimte, voor liefde, voor vitaliteit. Dat is pneuma. Gramma maakt dood, maar pneuma maakt levend. Maar wat is dan gramma? Wat is dan die letter? We zouden het idee kunnen krijgen dat de geest helemaal niets van doen heeft met letter en letters. En we voelen misschien ook meteen aan dat dat een conclusie is die te ver gaat. Want als de geest niks met letters zou hebben, dan zou de geest niks hebben met woorden. Dan zou de geest niks hebben met schrift. Dan zou de geest niks hebben met het woord. Dan zou de geest niks hebben met taal. Dus de tegenstelling die hier gemaakt wordt, is die niet tussen geest en woord. Maar wat is dan precies letter? Een letter is hier de in steen gebeitelde 10 woorden van God. De in steen gebeitelde 10 woorden van God. Die in de handen van ons mensen, die er in eigen kracht aan willen gehoorzamen, alleen maar dood brengen. Dus gramma is de in steen gebeiteld. Het is belangrijk om dat erbij te zeggen. In steen gebeitelde 10 woorden van God die, als wij proberen om in eigen kracht ons daaraan te houden, alleen maar dood brengen. Alleen maar schuld. Alleen maar veroordeling. De wet, die wijst namelijk wel de weg naar het leven, maar de wet geeft het leven niet. En dat is een van de grote valkuilen van christenen ook, maar ook in de tijd van de Bijbel, voor de Joden, die dachten, de wet geeft leven. Als wij ons maar aan de wet houden, als wij maar gehoorzaam zijn aan de geboden van God, dan komt het allemaal goed. Dan worden we leven, maar het is niet zo. De wet geeft geen leven. De wet wijst hooguit de weg naar het leven, maar kan ons geen leven geven. Alleen de geest kan ons leven geven. Dus het gaat er ook om die in steen gebeitelde woorden van God. Het blijven woorden van God, maar dat ze in steen gebeiteld zijn, dat is nou juist de reden dat ze de dood brengen. En als we dan kijken naar Jezus, en als wij ontdekken wie de grootste tegenstanders van Jezus waren, dan waren dat de schriftgeleerden. Daar lag Jezus voortdurend mee in de clinch. In het Grieks heten ze ook grammateis. Altijd bezig met letters. De schriftgeleerden, dat waren de letterkundigen. Wisten alles precies. Hielden zich niet aan, wist Jezus. Maar ze wisten alles precies. En ze wisten ook hoe anderen het moesten doen. Dus de schriftgeleerden waren vol van de letter. En zij staan steeds direct tegenover Jezus. En Jezus is vol van de geest. Dus daar zit iets van de centrale, fundamentele tegenstelling. Ben je vol van de letter, van in steen gebeitelde woorden, of ben je vol van de Heilige Geest? Een vraag die me opkwam, als het gaat over dat in steen gebeiteld en over dat schrijven. Kijk, ik ben op zich natuurlijk helemaal niet tegen schrijven. Maar waarom heeft Jezus nooit geschreven? Ik heb geen antwoord op die vraag, maar het is opvallend. Waarom schrijft Jezus niet? Het was toch een geweldige kans geweest, Jezus op aarde. Stel dat hij nou gewoon geschreven had. Waarom heeft Jezus niet geschreven? Waarom heeft hij geen letters op papier gezet? Waarom heeft hij geen soort nieuwe, of de bergrede helemaal gebeiteld in steen? Ik geef er geen antwoord op, maar het is opvallend. Jezus was in ieder geval niet vol van de letter. Jezus was vol van de geest. En hij wil ons blijkbaar maar duidelijk maken dat wij ons niet op letters moeten concentreren. En dat is een gevaar wat we wel steeds weer lopen. We zien soms iets terug van die letter, van die gramma. dat zien we terug op het moment dat we heel veel nadruk leggen op regels. Er moeten regels zijn, zeggen we dan. En het liefst ook moeten ze op papier staan. Als we heel veel nadruk leggen op systemen, want wat deden de fariseeën en schriftgeleerden? Die legden als het ware de Joden systemen op. Dit is het systeem, daarin moet je je bewegen. En dan word je levend. Nou, is grandioos mislukt, want de wet kan je niet levend maken. De wet kan je hooguit de weg naar het leven wijzen, alleen de geest maakt je levend. Ik heb even een voorwerp meegenomen, een steen. En het is een steen die we een keer volgens mij in Giethoorn aangeschaft hebben. In een museum van oudheidkundige dingetjes. Er zit hier een soort tand in. Maar nu lijkt het ook wel mooi een A. Letters in steen gegrift. En waarom? Want ik was op zoek naar een voorwerp om iets duidelijk te maken. En ik dacht, ik neem een steen mee. Maar ik zou eigenlijk iets mee willen nemen waarin het gaat over de positieve kant. De geest maakt levend. Maar het is heel moeilijk. Ik kan wel een duif meenemen. Ik kan een vuurvlammetje meenemen. Maar we voelen allemaal aan, het is veel moeilijker om iets concreets mee te nemen als het over de geest gaat, dan wanneer het over die letter gaat. Een steen, ja, die ligt zo voorhanden. Deze lag bij ons op de piano. Ik dacht, neem ik die mee? En dat is misschien ook wel iets van het aantrekkelijke van de letter, van gramma, van in steen gebeitelde woorden. Dat is tastbaar. Daar kunnen we wat mee. Daar kunnen we ons aan vasthouden. En je kunt er gooien met stenen. Dus dat is ook een associatie die daarin meekomt. Als het allemaal zo in steen gebeiteld staat, als het allemaal zo precies klopt, als het allemaal precies zo hoort, dan kun je ook heel snel aanwijzen wat een ander fout doet. En dan gooi je een steen. Maar de letter dood en de steen dood ook. Maar de geest maakt levend. Het is denk ik heel belangrijk om te zien dat de in steen gebeitelde woorden, daar nemen we afstand van. Paulus neemt er afstand van. Paulus is er vrij helder over. Ik vond het ook wel wat moeilijk om hierover te gaan preken, want Paulus is eigenlijk radicaler dan ik zou willen zijn. De letter dood. En hij zegt ook in vers 3. U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Dus waar het om gaat in geloof, in christelijk geloof, is niet dingen die in stenen gebeiteld staan, maar het gaat om de geest die werkt in je hart. En het is mooi om te zien dat juist op Pinksteren hebben de Joden ook altijd het feest van de wet gevierd. Het feest van de wetgeving op Sinaï. En de wetgeving op Sinaï, dat is die grote berg met veel donder en geweld en met die stenen tafels. Waarvan Paulus nou zegt, dat brengt dus alleen maar de dood. En dan komen we nu bij Pinksteren. En Pinksteren werd de wet gevierd. Tenminste, tijdens het Pinksterfeest werd ook altijd de vreugde van de wet gevierd. Alleen dit komt in een totaal ander kader te staan sinds Pinksteren. Sinds Pinksteren weten we de letter dood, maar de geest maakt leven. Dus er heeft echt een radicale verschuiving plaatsgevonden van die letter naar die geest. Van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En misschien is het wel heel wezenlijk dat wij daar nog meer oog voor krijgen. Want de letter heeft iets aantrekkelijks. Voor ieder mens. En Paulus zegt, pas daarmee op. De letter dood, maar de geest maakt levend. En dan staat er in vers 6, hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats over Paulus. Paulus spreekt hier over zijn apostelschap. En dat kunnen we dan ook weer op afstand houden. God allemaal voor Paulus. Maar we mogen allemaal op een of andere manier apostelen zijn. We mogen allemaal mensen zijn die het evangelie verder brengen. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Wij dienen niet het oude verbond. De letter is passé. De geest is hier. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En dan moet je er eens op letten hoe Paulus in het vervolg van 2 Korinthe 3... en dat is eigenlijk een tekst die je vaak moet lezen en vaak erover moet mediteren... van wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal. Paulus is heel sterk in de tegenstellingen die hij daar neerzet, 7 tot 18. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift... al met zoveel luister verscheen. Want daar zit ook wel iets van die aantrekkelijkheid. Als wij dat gebeuren zien in het Oude Testament, dan zien we daar dus ook wel echt iets van God. De heerlijkheid van God verschijnt. En we kunnen er opnieuw door aangetrokken worden. Denken we, wij willen die Oud-Testamentische heerlijkheid, want die is al geweldig. Maar dan zegt Paulus, nee, niet die Oud-Testamentische heerlijkheid. De Nieuw-Testamentische heerlijkheid, die is veel groter. Wanneer wat tot veroordeling leidt, want dat doet de wet, dat doet de letter. Wat tot veroordeling leidt, al met luister bekleed is. Dan is wat tot vrijspraak leidt, dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. En dit is één grote uitnodiging om ook als gemeente van Jezus Christus ons uit te strekken naar de Heilige Geest. En leven in de geest is ook niet, want daar lijkt het soms een beetje op. Het leven in de geest is ook niet maar een optie voor enthousiaste christenen. Leven in de geest is fundamenteel de enige manier om deel te hebben aan het nieuwe verbond. Als je deel wil hebben aan het nieuwe verbond, dan kan dat alleen maar door de geest. Dan moet je je niet vasthouden aan in steen gebeitelde letters. Maar dan moet je je vasthouden of je laten vasthouden door de Heilige Geest. En wat gebeurt er als de Heilige Geest in je werkt? Dan gaan er allerlei dingen gebeuren waarvan je achteraf zegt, hey, dat was nou wat de wet vroeg. Dus dan ben je helemaal niet meer bezig met een wet. Dan ben je helemaal niet meer bezig met geboden. Dan ben je bezig met wat de Heilige Geest in je leven aan het doen is. En dan ontdek je tot je verbazing, hey, alles wat ik doe... Het lukt nog niet altijd, maar alles wat ik doe, dat is precies waar het in die wet ooit om ging. Dus leven in de geest is geen optie voor alleen maar enthousiaste christenen. Leven in de geest is de enige fundamentele manier om te leven in het nieuwe verbond van God. Nou, ik nodig jullie uit om die woorden van 2 Korinthe 3... eens een tijdje met je mee te dragen, lezen, nog een keer lezen. De geest voelen stromen in die woorden. Ontdekken dat waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Letters in stenen gebeiteld, dat zet zo vast. Letters in stenen gebeiteld, dat is niet bevrijdend. De geest bevrijd. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dan 2 Korinthe 3 vers 18 is mijn lievelingstekst uit de Bijbel. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Wij aanschouwen niet de wet, wij aanschouwen de luister van de Heer. Wij allen die de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer, niet door eigen kracht, niet door eigen gehoorzaamheid, door de geest van de Heer zullen wij naar de luister van het beeld van de Heer worden veranderd. Toen ik er deze week mee bezig was, en daar ga ik nu mee afronden, toen vroeg ik me af hoe kan ik het nou zo zeggen dat we een verlangen hebben om werkelijk de Heilige Geest te zoeken, Terwijl we tegelijkertijd wel die spanning die er is. Hè, want ook het Nieuwe Testament kent geboden. Zelfs iemand heeft uitgerekend, het Oude Testament heeft 613 geboden. Het Nieuwe Testament heeft er 1050. Als je ze allemaal op een rijtje zet. 1050 geboden. Ja, als je daar op de gramma manier mee omgaat. Zie je wel, gewoon geboden houden. Maar dat is niet de geest die daaruit ademt. Dat is dat we, als we door de geest gaan leven, dan gaan we ook gehoorzaam leven aan die geboden. Maar hoe houden we die spanning bij elkaar? En mij vielen deze woorden te binnen die lijken op wat Jezus ooit zei. Toen hij zei, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel. En daar heb ik een variant op en die klinkt zo. Heb de Heilige Geest lief. Met heel je hart. En met heel je ziel. En met heel je verstand. En met al je krachten. Dat is het eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk. Heb de wet van Christus lief. Dus heb in de eerste plaats de Heilige Geest lief. Zoek de Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest. Ontmoet de Heilige Geest. Ontdek de Heilige Geest in je leven. Met heel je hart en met heel je ziel. Met heel je verstand en met al je krachten. Dat is het eerste. En dan komt het met het tweede vanzelf wel goed. Dat je namelijk ook de wet van Christus lief gaat hebben. De wet van Christus. De wet die vervuld is door Jezus. De wet die Jezus op een volmaakte manier tot uitdrukking heeft gebracht. De wet van Christus die in wezen ook de wet is van de Heilige Geest. Heb de Heilige Geest lief. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, al je krachten. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u ons welkom heet in dat nieuwe verbond waar Paulus over spreekt. Vol van de Heilige Geest, vol van kracht, vol van leven en vitaliteit. Heer, we belijden dat we soms toch ook nog weer vastzitten in de letter. Dat we niet de vrijheid die u ons geeft, dat we die niet innemen, maar dat we soms ook op veilige afstand daarvan blijven en ons vasthouden aan wat voorbij is. Heer, geef ons vrijmoedigheid om de Heilige Geest te zoeken. We bidden u, Heilige Geest, wilt u zich aan ons bekendmaken, aan ons openbaren, laten zien wie u bent. We erkennen dat u voor ons soms ook nog een vreemde bent, die we nog niet echt kennen. Heer, ontsteek liefde in ons hart. Voor Vader, Zoon en Heilige Geest. Ontsteek liefde in ons hart. Zodat we gaan zien dat de Heilige Geest in ons leven krachtig aan het werk wil zijn. En zo het goede leven tot bloei brengt. Heer, zegen ons verlangen naar meer van de Geest. Zegen ons verlangen naar meer van de volheid van Jezus Christus. Zegen ons in het verlangen naar meer eer voor u, God onze Vader. In de naam van Jezus, uit genade. Amen.